Welkom bij podcast 16 van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP. Zoals beloofd gaan we het vandaag hebben over renteafdekking. En met niemand minder dan Ilja Boelaars, die ook al eerder onze podcastserie te gast was. Welkom Ilja, welkom.
Hoi.
We nemen deze podcast op via het programma CleanFeed, dus niemand hoeft zijn deur uit, maar we hebben een hele mooie verbinding. En we doen het met z'n tweetjes vanavond. Ilja Boelaars zat ooit in het bestuur van de Jonge Democraten in 2010. En toen was er voor het eerst een pensioenakkoord werd er gesloten, waarin de jongeren er nogal bekaaid van afkwamen. En Ilja heeft toen bedacht met andere mensen in dat bestuur, want het kan toch eigenlijk helemaal niet en we moeten toch die pensioenwereld proberen te veranderen. En toen hebben ze als het ware geprobeerd om mee te doen aan de verkiezingen bij de ABP. En ze hebben dus handtekeningen verzameld om de LVOP mee te laten doen. Dus in zekere zin staat Ilja Boelaars dus, stond hij bij de geboorte van de LVOP mee te kijken. En was hij er zelfs mede schuldig aan.
Ja, ik herinner me ook nog dat wij, ik meen dat het een druilerige januariochtend was, dat we met drie jonge honden bij elkaar zaten en dit plannetje bedacht eigenlijk. Dus het is leuk dat dat nu nog steeds dus bestaat en dat toen gelukt is, ja. Ja.
Hij is net gepromoveerd, Ilja Boelaars, notabene over het renterisico aan de University of Chicago. Ik heb me altijd laten vertellen dat dat een van de allerbeste economiefaculteiten van de wereld is. Dus we kunnen maar beter u tegen Ilja zeggen. Ja? Ilja werkt tegenwoordig bij ING. En hij houdt zich met name bezig met resolutie. Hè? Dat woord kennen we vanuit de discussie over de euro. Hè? Dat betekent dus dat soms banken die in de problemen komen, ja, dan moet er dus een ordelijke afwikkeling komen. Of er moet zelfs een sanering plaatsvinden. En dat betekent eigenlijk dat neemt eigenlijk dus de toezichthouder neemt de toezicht op die bank over. En die voorkomt dat die bank dan staatssteun behoeft. En probeert dan of ordelijk af te wikkelen of te saneren. Dat is eigenlijk het onderdeel van die hele Europese bankenunie. Dat is ook een heel interessant onderwerp. Maar we gaan het hebben over de renteafdekking. Een belangrijk onderwerp waar LVOP ook vragen over heeft gesteld, waar altijd wat moeizame antwoorden op komen. Samengevat komt het er eigenlijk op neer dat je zou kunnen zeggen dat de ABP heeft een hele ongelukkige relatie met rente. Ze hebben lange tijd gegokt op een rentestijging, maar de rente ging dalen. En dan hebben ze ook vervolgens nog maar voor 25% afgedekt. En Ilja die legde heel mooi uit bij het programma Buitenhof. Ik denk een maand geleden, nog niet eens.
Ja, ik denk dat november 2019 was.
Dus nog iets langer geleden.
Ja, de tijd vliegt, hè?
Ja, zeker. Ja. Daar legt hij uit. Als de rente 1% daalt, gaat bij ABP de dekkingsgraad slinkt dan met 12%. Dan heb je het dus over 50 miljard. En je legde ook uit van sinds 2000 zijn we dus met 5% gedaald. We hebben het dus niet over kattenpis, maar over vele, vele miljarden. Nou, laten we het een beetje gestructureerd aanpakken. En dan ga ik aan jou vragen om jouw kennis te delen met mij en met onze luisteraars. Eerste vraag is, wat is nou eigenlijk precies het renterisico?
Ja, lijkt me goed inderdaad. Want je gooide al wat getallen zo in de rond. En ik denk dat veel luisteraars dan al bijna afhaken.
Ja.
Dus laten we eens heel voorzichtig beginnen. Wat renterisico eigenlijk is. Wij buiten ook een poging om het gewoon dicht bij huis te houden. Hè, bij je eigen persoonlijke situatie. Want eigenlijk heeft ieder individu heeft met renterisico te maken. Of je het nu wil of niet. En ik meen dat ik bij buiten het voorbeeld gaf. Stel nou dat je wat geld spaart voor de studie van je kinderen. Dan weet je, nou, dat geld dat zet ik nu apart. En stel je kinderen zijn nog klein. Dan weet je, nou, dat gaat nog zeker 15 jaar. Is dat geld niet nodig. Dus dat kan ik ergens wegzetten. Nou, dan kan je dat bijvoorbeeld, de meeste mensen die dat doen, die zullen dat bij een bank doen. Dan kan je bij een bank krijg je een keuze. Namelijk, je kan kiezen of hoe lang je dat geld vast wil zetten.
Ja.
En afhankelijk van hoe lang je dat geld wil vastzetten, krijg je een bepaalde rente. Nou ja, vroeger was dat nog een mooie rente van misschien 4-5%. Tegenwoordig zit het allemaal dicht bij de nul. Maar ook nu nog, als je het langer vastzet, krijg je wat meer rente dan als je het kort vastzet.
Ja.
Dat was vroeger zo en is nu nog steeds zo. Nou, wat is nou renterisico? Dat is als je weet, ik heb een bepaald doel waarvoor ik spaar. Bijvoorbeeld die studiekost over 15 jaar. Als je het kort vastzet, dan weet je alleen voor het begin van die periode hoeveel rente je gaat ontvangen.
Ja.
Stel je doet het een jaar vast, dan een jaar is onbekend wat de rente over een jaar is die je gaat krijgen.
Ja.
Nee, dat is renterisico. Als je het nou voor 15 jaar had vastgezet, dan had je van de bank een vaste rente kunnen krijgen voor die 15 jaar. Dus dan weet je nu al wat je over 15 jaar op je rekening hebt staan.
Ja.
Nee, dat is dus vanuit het doel wat je hebt, is dat de meest veilige keuze. Om hem dan dus die 15 jaar vast te zetten, dat geld.
Ja.
Kies je ervoor om het kort vast te zetten, nou, dan heb je een tegenvaller als de rente gedaald is over een jaar. En een meevaller als die gestegen is. Maar dus kort samengevat is, als je een lange termijn spaardoel hebt, is een korte termijn rente is risicovol. En een lange termijn rente is eigenlijk weinig risico. Nou, en het voordeel is, dus dat noemde ik net uit, het voordeel voor de lange termijn spaarder, is dat die lange termijn rentes ook wat hoger zijn. Dus eigenlijk is het voor de lange termijn spaarder een soort no-brainer wat je wil doen. Namelijk, je zegt, nou, ik kan mijn geld lang missen, dat weet ik. Daar profiteer ik van door zowel het risico dicht te zetten, door de lange rente te kiezen. En ik krijg daardoor ook nog eens wat meer rente dan als ik de korte rente zou kiezen.
Dus met andere woorden, als ik het goed begrijp, als het ABP in 2010 had besloten om veel meer lange rentes te kiezen, hè, dus 10, 20 jaar, dan was het rendement wat nu gemiddeld 7% is over de afgelopen 20 jaar, was veel hoger geweest.
Dat was veel hoger geweest, ja. Dus even om misschien nog even een nauwkeurige stap te maken. Dus dit was even het voorbeeld van het individu, hè, die voor een lange termijn aan het sparen is. Een pensioenfonds is dus, dat is denk ik een belangrijke stap, is nou, typisch zo'n instelling die een hele lange horizon heeft.
Ja.
Een hele lange spaarhorizon of beleggingshorizon. En die ook weet, ik heb het geld niet op korte termijn nodig. Dus ik kan het ook lang vastzetten, dat geld.
Ja.
Nou, dus juist ook voor een pensioenfonds geldt dan die logica. Ook op de financiële markten. Want een pensioenfonds zet het natuurlijk niet bij een bank. Hè, dat geld die belegt dat op financiële markten. Maar ook op financiële markten geldt die logica dat als je beleggingen aanschaft met een lange rentevastperiode, dan is die rente gemiddeld hoger. En hij biedt dus, gegeven jouw beleggingshorizon, jouw lange beleggingshorizon, eigenlijk meer zekerheid. Nou, dus ook voor dat pensioenfonds zou je zeggen, is het eigenlijk een no-brainer om te zeggen, hey, ik heb een belegging. In het ABP gaat het gemiddeld om een beleggingshorizon van 20 jaar. Nou, waarom zet je dan dat geld niet gewoon voor 20 jaar vast?
Ja.
Maar het ABP heeft daar dus inderdaad voor gekozen, al sinds jaar en dag. Ik ben zelfs te jong om helemaal het begin daarvan te hebben meegemaakt. Maar ik weet dat in ieder geval al voor 2006 had ABP het beleid om het geld juist kort vast te zetten.
Ja.
En dus om veel renterisico te nemen. Ik had speciaal voor deze podcast nog even in mijn archief gedoken en heb hier een artikeltje in het FD gevonden met de kop: gok op stijging rente kost ABP miljarden euro's. En dan moet je natuurlijk vragen, met welke datum was dat stuk dan? Nou, dat was 2009.
Nee.
Dus toen constateerde het Financiële Dagblad al dat het ABP door de keuze die zij maakten miljarden euro's misliep. En dat beleid is de afgelopen 11 jaar helaas voortgezet.
Nee. En dat betekent dus, als we dan het woord afdekking, dat gaan we nu ook definiëren. Hè? Want het gaat dus over de vraag, hoe lang zet je eigenlijk de rente vast? Hè?
Ja.
Hoe langer je vast zit, hoe minder risico.
Ja, dus het is altijd in verhouding tot het doel wat je hebt, hè, waarvoor je spaart.
Ja.
Dus bij mijn individuele voorbeeld was het de studie van mijn kinderen. Bij het ABP is het, het ABP is het, zijn het de pensioenen die zij beloofd hebben. Het ABP heeft gewoon aan miljoenen Nederlanders de uitkering van pensioenen beloofd. Het ABP weet in welke jaren die beloftes moeten worden nagekomen. Gemiddeld genomen is dat voor het ABP over 20 jaar. Gemiddeld natuurlijk, want dit jaar wordt ook uitgekeerd. Over 30 jaar, over 40 jaar en over 50 jaar moet het ABP ook nog uitkeren. Maar gemiddeld 20. En dat percentage, renteafdekking, wat je noemde in de introductie, dat is eigenlijk de verhouding tussen hoe lang duurt het gemiddeld totdat het ABP moet uitkeren en hoe lang staat het geld gemiddeld vast. Dus bij ABP, het ABP moet over 20 jaar gemiddeld uitkeren, maar ze hebben het geld gemiddeld maar voor 5 jaar vastgezet. Nee. En dus die 5 is maar 25% van die 20. Dat betekent dus dat ze gemiddeld genomen tussen nu en over 20 jaar, alleen de eerste 5 jaar weten ze, hebben ze een vaste rente. En die andere 15 jaar moeten we maar afwachten. En als de rente daalt, heb je dus een tegenvaller. En dat is natuurlijk wat er de afgelopen jaren structureel gebeurd is. Die rente is enorm gedaald.
Ja.
En uiteraard, ik moet er trouwens bij zetten, we zijn hier bij een podcast, dus ik kan een beetje uitweiden.
Ja.
Is dat, hoe ik het neerzet, is een beetje een, hoe zeg je dat, een simpele weergave. In de praktijk zit hier, zijn die berekeningen wel iets ingewikkelder. Maar de essentie, zoals ik hem weergeef, die klopt. Dus als je 20 jaar, een beleggingshorizon van 20 jaar, en je zet je geld nog 5 jaar vast, dan heb je 25% afgedekt. En dan heb je dus een groot probleem als die rente daalt. Want dan ga je dus 15 jaar lang een lagere rente ontvangen.
Ja, nog even voor mijn begrip. Hè. Als het ABP in 2010 had besloten om het voor 20 jaar vast te zetten in plaats van 5 jaar,
ja,
dan had dat miljarden en miljarden gescheeld. Hè?
Ja.
Oké, en dan komt natuurlijk automatisch de vraag, en dat interesseert me eigenlijk al heel lang. Waarom denkt het ABP in 2010 dat die rente zal gaan stijgen? Het was toen toch ook, om te beginnen waren er andere pensioenfondsen die dat helemaal niet deden. En die, en die ook veel meer afdekten. En ik kan mijzelf ook in die tijd dat we er helemaal niet van uitgingen dat de rente zou stijgen. Er werden juist artikelen geschreven van dat zou wel eens heel lang kunnen duren, die lagen. En dat zou ook nog wel eens nog veel lager kunnen worden. Dus hoe moet dat nou verklaren?
Ja, misschien een goede punt om hier even te maken is. Ik ben van huis uit econoom ook risicomanager. Hè? En als risicomanager kijk je hiernaar niet vanuit een soort van visie naar de toekomst. Van oh, ik denk dat die gaat stijgen. Of oh, ik denk dat die gaat dalen. Maar je kijkt van wat heb ik nou eigenlijk beloofd aan die pensioendeelnemer? Hè, in dit geval een ambtenaar, daar is tegen gezegd, u krijgt vanaf uw 65 of nu 67 een bepaald bedrag. En als risicomanager ga je dan afvragen, ik kan allerlei scenario's voorstellen, rentestijgingen, rentedalingen. Kan ik die belofte die ik gedaan nou waarkomen in zo'n scenario?
Ja.
Nou, en dan, als je dan over dit renterisico nadenkt, dan is eigenlijk de uitkomst, in het geval dat ik die rente vastzet, dan weet ik nou of de rente nou stijgt of daalt, dan kan ik het in beide gevallen die belofte nakomen.
Ja.
Terwijl als ik ervoor kies om renterisico te nemen, zoals de ABP, dan zeg ik nou, dan heb ik in het geval dat de rente stijgt een voordeeltje in de toekomst, dan ga ik wat meer rente krijgen. Nou, dan kan ik die belofte dus nog steeds waarkomen, heb ik misschien zelfs wat geld over als fonds. Maar als die daalt, kan ik die belofte niet nakomen. Ja, en dan zou ik dus als risicomanager, ja, weet je, ik weet eigenlijk niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel wat ik beloofd heb en ik weet dat als ik die rente vastzet, dat ik dat dan sowieso kan naar, dan kies ik voor die prudente keuze.
Ja.
Maar op de een of andere manier is er dus in het verleden bij het ABP, heeft men daar een andere afweging gemaakt.
En Martin Picard zegt ook in zijn boek, hè, die hebben we net gesproken, en ik heb het boek weer helemaal herlezen, er was gewoon nauwelijks sprake van risicobeheersing bij het ABP.
Ja, het lijkt erop dat er. Dit is een beetje mijn inschatting. Ik heb helaas niet in het bestuur kunnen meepraten destijds en meekijken. Maar de indruk die je krijgt, ook als ik zo'n krantenarchief, zo'n artikel wat ik net aanhaal, dat heb ik allemaal achteraf zitten onderzoeken een beetje. Maar je krijgt de indruk dat er gewoon een paar mensen een veel te grote invloed hadden. En dat het bestuur eigenlijk inhoudelijk te zwak was om deze... Het is toch complexe materie. Hè? Ik leg het wel in JPL met de taal nu uit, maar het is ingewikkelde materie. En dat bestuur bestond uit mensen die gewoon eigenlijk geen goede financiële achtergrond hadden. Dus die konden ook geen goed tegenwicht bieden tegen wat ik dan denk, wat dan volgens mij dominante vuurwaard, die een hele duidelijke visie had. Die dachten van, ik weet dat de rente gaat stijgen en dus moeten we daarop gokken. En dat was voor die bestuurders natuurlijk makkelijk om daarop te gokken, want dat was niet hun eigen geld. Ik denk ook dat het anders was geweest als die mensen zelf met hun eigen geld hadden moeten beleggen.
Ja, ja. Op dit moment kunnen we misschien toch ook even die vraag van Martin Picard bij die laatste podcast meenemen. Hè? En zijn vraag is aan jou van... je hebt dus die externe leden van de auditcommissie gehad met het ABP.
Ja.
En die zijn kritisch geweest in 2011.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
En zij hadden dus uit de stukken vernomen dat het bestuur een rentestijging verwachtte. Daar waren ze een beetje verbaasd over. En toen hebben ze ook gevraagd, maar wat is dan eigenlijk jullie rentevisie? Hè?
Ja. Ja.
En met een visie op het evenwichtsniveau van de rente.
Ja, precies, wat zit daarachter? Is daar een onderbouwing voor? Of waar komt dat vandaan dat jullie dat verwachten?
Ja.
Ja.
Die mensen hadden natuurlijk gewoon gelijk.
Ja, eigenlijk ik zelf als riskmanager zou het dus nog anders zeggen. Zeg maar, ook al het maakt me eigenlijk niet zo uit wat jouw eigen persoonlijke verwachting is. Maar je moet gewoon zorgen dat je in alle denkbare scenario's zo goed mogelijk je verplichtingen kan nakomen. Maar dit was wel een manier, denk ik, waarop die externe leden inderdaad dat die rentevisie aan de kaak wilden stellen. En dus het beleid wat daaruit volgt, namelijk dat er gegokt werd op die rentestijging. Maar ja, het probleem in die tijd was dat die externe leden, dat waren dus toch de meest onafhankelijke leden, want de auditcommissie, er zaten ook bestuurders zelf in, die dus een soort van toezicht op zichzelf hielden. Die kaarten dat aan, maar dat werd gewoon, dat kon het ABP-bestuur gewoon in de la stoppen, zo'n rapport.
Ja.
Want er was geen, dat is wel grappig, dat destijds, tegenwoordig is er een raad van toezicht bij het ABP.
Ja.
Maar die bestond niet eens destijds. Dus dat was gewoon een papieren tijger, die auditcommissie.
Ja. Nou, nog even, als je nou verder in de tijd doorgaat. De APG, hè, dus de uitvoerings, dat is toen gesplitst, hè. Die is in 2008 ontstaan, hè. En daar zat de heer Sluimers. En die zijn gewoon keihard doorgegaan. Ja. Met gokken op een rentestijging en beperkt afdekken. Terwijl daar dus ook... Je zou toch... Ik moet nou voorstellen, je maakt een APG, een uitvoerende organisatie met knappe mensen die gaan beleggen.
Ja. Ja.
En hoe is dat? Hoe kan dat nou?
Ja.
Je zou nog kunnen zeggen, het ABP heb je dan heel veel politieke benoemingen en vakbonden en werkgevers en zo. Maar APG heeft toch meer ruimte voor expertise, of zie ik dat nou verkeerd?
Nee, maar zo'n benoeming, ik denk de top van APG, dat is ook een heel politieke benoeming. Ik denk dat op lagere niveaus binnen APG zitten wel degelijk experts. En ik heb ook wel de indruk van geluiden die ik via heb, dat daar ook echt wel mensen... Ja, intern hier standbij over gemaakt hebben. Maar dat is uiteindelijk gewoon niet... heeft er niet toe geleid dat het veranderd is, het beleid. En ja, zo'n Sluimers... ik meen dat ik weet even niet meer in welk tijdschrift, maar in zo'n... In een beetje een business tijdschrift werd er wel eens geschreven over de zonnegoden van ABP. Ik denk, zo moet je het wel een beetje zien. Er zaten gewoon mensen bovenaan die vooral politiek heel handig waren en daardoor eigenlijk veel invloed hadden. Maar wat niet per se de beste risicomanagers waren.
Dat is toch treurig, hè?
Ja.
Zijn er overigens ook goede argumenten om rente niet lang vast te zetten? Kun je een scenario schetsen waarbij het verstandig is?
Ja, dus er is één belangrijk, eigenlijk zou ik zeggen, eigenlijk één sterk argument waarom je eventueel zou willen kiezen om rente... het renterisico niet af te dekken. Dat is als er het gevaar is dat de inflatie uit de hand loopt. Dus misschien even een beetje uitleggen hoe dat zit. Als je je rente vastzet, dan... laat ik anders beginnen. Het idee is als de inflatie gaat stijgen, dat dan ook de rente stijgt.
Ja.
Omdat mensen op het moment dat ze weten, hey, mijn geld wordt minder waard in de toekomst, dan wil ik een hogere vergoeding als spaarder voor het feit dat ik mijn geld tijdelijk aan iemand anders uitleen. Nou, dus als je bang bent dat de inflatie uit de hand loopt, dan zou je zeggen, dan is er reden om een rentestijging te verwachten. En dan wil ik liever niet nu de rente vastzetten, want dan wil ik even wachten totdat die inflatie ook daadwerkelijk komt. De rente stijgt en dan kan ik profiteren van die hogere rente in de toekomst.
Ja.
Maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat in het geval van AWP helemaal geen sterk argument is. Eén is dat de Europese Centrale Bank is een onafhankelijke centrale bank met een hele expliciete inflatiedoelstelling. Ja, dus die stuurt aan op een inflatie van net iets onder de 2%.
Ja.
Dus als je zegt vanwege de inflatie, het inflatierisico, wil ik het renterisico niet afdekken. Dan zeg je eigenlijk, ik denk eigenlijk dat de ECB, dat die in de toekomst wel eens structureel de inflatie uit de hand kan gaan laten lopen.
Ja.
En want het gaat ook niet om bijvoorbeeld een jaartje hogere inflatie. Dit is echt alleen relevant als je denkt dat de inflatie structureel veel hoger kan gaan worden. Dus dan zeg je eigenlijk dus dat die ECB dat geen betrouwbare centrale bank is. En ik denk dat dat eigenlijk een heel stel dat het ABP dat in zijn jaarverslag had opgeschreven in 2007. Dan had ik ermee kunnen leven dat ze het renterisico niet hadden afgedekt. Maar dan had ik wel gezegd, dat is misschien wel een gekke overtuiging. Jullie gaan er al vanuit dat de ECB zijn wettelijke taak niet gaat uitvoeren.
Ja.
Dat is wel bijzonder dat je beleid baseert op zo'n wantrouwen in zo'n instituut.
Ja. Het interessante is overigens wel dat de situatie nu, ook in de eurozone, wel mogelijk tot inflatie gaat leiden. Maar dat kunnen we straks over hebben. Dat wordt heel interessant.
Maar de ECB zit natuurlijk steeds onder zijn inflatie.
Exact.
En dus die probeert juist inflatie te creëren.
Ja.
Maar het idee is natuurlijk wel dat mocht het lukken om eindelijk inflatie te krijgen, dan gaat de ECB weer tegensturen.
Ja.
Maar
daar gaan we het zo over hebben. Want dat is een discussie die ik ontzettend interessant vind. Ook omdat economen daar volstrekt oneens over zijn. Als over alles bijna.
Ja. Maar dus ik wilde nog een tweede punt maken. Waarom is het nou voor het ABP eigenlijk een tweede orde zaak, die inflatie? Omdat de pensioenen die beloofd zijn, dat zijn nominale pensioenen. Dus in het verleden werd daar ook altijd heel duidelijk gezegd. Het nominale pensioen, dat is een gegarandeerd pensioen. En eventueel een correctie daarbovenop voor inflatie. Dat is voorwaardelijk. Dat is een optie.
Ja.
Dat is een extraatje. Dus als je bestuurder bent van zo'n pensioenfonds die belofte doet, dan zou ik zeggen, dan moet je zorgen dat je ten eerste de garanties inbouwt dat je dat nominale pensioen sowieso waar kan maken.
Ja.
Nou, en dan kunnen we eens kijken, als er dan geld over is, kunnen we eens gaan nadenken over
reële.
Wat zouden we kunnen doen om precies om die inflatie te kunnen bijbetalen in de toekomst. En dan wordt inflatierisico relevant. Maar eigenlijk dus voor de vraag, hoe kunnen we die nominale pensioenen garanderen, is inflatie eigenlijk geen relevante variabele.
Oké. Goed, dan komen we bij het volgende hoofdstuk. En dan wordt het nog interessanter en ook ontzettend complex en ontzettend moeilijk. Ik word er heel erg bescheiden van. Dat is namelijk, al die fouten zijn gemaakt. Dat is het verleden. Hè? En nu zitten we in een, wat zou je nu moeten doen? En dan, als je even maar nadenkt, dan om meer rente te gaan aftikken, dat is nu heel erg lastig. We hebben A, een probleem in de eurozone. En B, we hebben een pandemie. Ja. Waarvan niemand weet hoe die verloopt. Maar we hebben een contractie in onze economie die op kan lopen tot 10%. Dat hebben jij en ik in ons hele werkzame leven nog nooit meegemaakt.
Ja. Ja.
Dus met andere woorden, ik zou niet weten, Ilja, maar daarom heb ik jou ook even gebeld. wat moet je nou doen? Want meer renteafdekking is natuurlijk ook een dilemma. Want dat betekent dat je een put op de deksel gooit en dan kom je ook niet meer uit.
Ja. Ja.
Dus antwoord is op mijn vraag. Wat moeten we nou doen?
Ja, kijk, in beginsel zou ik zeggen, renteafdekking is altijd goed. Hè, zeker zolang de lange rentes hoger zijn dan de korte rentes, is het eigenlijk een no-brainer.
Ja.
Maar er is wel één belangrijke verschil met de situatie in bijvoorbeeld 2005. Namelijk dat die rente nu zo laag is dat we rond dat nulpunt zitten.
Ja.
En dat is wel een moeilijk terrein waar ik persoonlijk ook niet zo precies weet hoe ik daar tegenaan moet kijken. Want renteafdekking doe je omdat je je beschermt tegen eventuele dalingen. Maar de vraag is, hoe ver kan een rente eigenlijk dalen? Kan die min 1 worden? Kan die min 2 worden? Kan die nog lager? Er is ook wat voor te zeggen voor het punt dat de rente misschien wel nu echt op een soort harde ondergrens zit. Ja, dan is eigenlijk renteafdekking niet meer zo'n factor van belang.
Exact. Huh? En er komt nog wat anders bij. Kijk, we hebben over het afgelopen 20 jaar hebben we dus dat 7% gemiddeld rendement. Dat klinkt vreselijk hoog, maar jij legt prachtig uit van het was nog veel hoger geweest als je wel de rente had afgedekt. Hè?
Ja, dat is een belangrijk punt. Ja. Dus ik weet niet of we dat heel duidelijk hebben uitgelegd. Maar ja. en misschien om dat nog even uit te lichten. Dus als ik nou een obligatie heb die een hele lange looptijd heeft, hè, zeg 30 jaar. En die betaalt... bijvoorbeeld in 2000 of zo betaalde die misschien wel 5% of 6% rente. Die obligatie die bezit ik. Op het moment dat dan die rente in elkaar duvelt. Dus van bijvoorbeeld 5% naar, laten we eens wat zeggen, 5% naar 2% gaat. 3% punt omlaag. Dan wordt zo'n obligatie die nog steeds 6% betaalt, want dat is contractueel staat dat vast, hè, in zo'n obligatie, die is ineens heel veel meer waard geworden. Ja. Want je kan op de markt alleen nog maar obligaties kopen die maar 3% rente betalen. En jij hebt er een die 5%, dat zei ik 2%, nou, ik gooi door elkaar die percentages. Maar stel, op de markt kan je alleen nog 2% krijgen en jij hebt nog steeds een obligatie die 5% betaalt. Dus die is heel veel meer waard. Nee, die kan wel 2 keer zoveel waard zijn. Dat betekent dus dat het pensioenfonds die obligatie in bezit had, op dat moment, die maakt op die obligatie misschien wel 30-40% rendement.
Ja.
En dan kan je zeggen, oh wat geweldig, 40%, wat goed gedaan van het pensioenfonds, dat veel rendement gemaakt. Maar eigenlijk moet je zeggen, nee, dat is gewoon hoe het werkt. En daar moet het pensioenfonds niet per se trots op zijn of zo. Want uiteindelijk over de hele looptijd blijf je op die obligatie maar die oorspronkelijke 5% rente krijgen. Ja. Het is alleen dat door die koersveranderingen in de markt, dat die obligatie nu al heel veel waardestijging doormaakt.
Ja,
maar de ellende... Maar dus die pensioenfondsen moeten zich dus, wat dat gebeurt in media en zo vaak, dat die pensioenfondsen zeggen, oh wat hebben wij dat goed gedaan, die 7%. Ja. Nou, dat is op zich helemaal niet boeiend. In een omgeving waarin rentes dalen zijn koersstijgingen heel groot. En dus inderdaad, en dat noemde je eigenlijk, is die 7% is eigenlijk maar een bescheiden rendement. Voor een wereld waarin rentes dalen is 7% eigenlijk voor ABP gewoon te laag.
Ja. Ja, maar nou om het complexer te maken. Kijk, je hebt net al uitgelegd over dus die rente. Stel je voor dat die rente zo blijft tegen de 0% aan. Hè? Mm-hmm. En er valt ook qua koersstijgingen bij obligaties niet zoveel te halen. Omdat dat gewoon allemaal, mm-hmm. hè, dat kan. Hè?
Ja, ja,
nou,
ja.
Dan moeten we daar... Mensen zeggen tegen elkaar van, nou ja, we hebben nu even problemen, maar dat levelt wel uit in de komende 30 jaar. Maar stel nou eens voor dat de eurozone, die leidt dus tot interventies van de ECB, hè, die koopt de obligaties op. Het gevolg daarvan is dat we een knallage rente houden. Dat is toch een probleem voor een land met een kapitaaldekkingstelsel. Dat is 1. Ja. In de tweede plaats is het zo dat geld is zo goedkoop dat ondernemers heel makkelijk kunnen lenen. En dat daardoor dus mm-hmm. ook niet altijd mm-hmm. verstandig wegzetten. Dus dat is ook een reden voor lagere groei. Hè? En dan heb ik het nog niet eens over de risico's binnen de eurozone zelf. Want als Italië eruit zou vallen, dan gaat dat ontzettend veel geld kosten. Hè? Maar dan hebben we ook nog eens een keer COVID. Nou, COVID kan leiden tot een 1,5 meter samenleving. Hè? En als dat gaat gebeuren, kan ik me gewoon een veel lagere groei kan ik me voorstellen. Hè? Problemen met toerisme, problemen met restaurants, met cafés en ga zo maar door. Hè? Ja. En dat betekent dat je dan, die arme beleggers, die moeten op een of andere manier winsten maken met een pensioen. Maar dat is onder de huidige omstandigheden moeilijker dan ooit.
Ja. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk wat die lage rente ook zegt. Die zegt ons gewoon... Ten opzichte van toen de rente 5% was, nu 0%. Ja, gaan we gewoon elk jaar in ieder geval grosso modo 5% minder rendement maken. Wat we niet helemaal kunnen zeggen is, wat is nou de risicopremie? Dat is waar het bij de vraag op. Wat gaat een aandeel van rendement geven de komende tijd? Dat weten we niet precies. Maar stel nou dat je ervan uitgaat dat aandelen relatief gezien ten opzichte van obligaties dezelfde risicopremie blijven geven. Dus dezelfde opslag bovenop een rente blijven verdienen.
Ja.
Ja, dan betekent die rentedaling van 5% ook gewoon dat aandelen ook 5% minder rendement maken de komende tijd.
Exact. Exact.
Dus dat is voor een pensioenfonds natuurlijk gewoon een aderlating.
Gewoon een aderlating. En als je dan er nog eens bij denkt, kijk, we hebben al heel lang geen kostendekkende premie. Hè? We hebben dus pijn opgebouwd met elkaar. En we hebben niet gekort. We hebben niet gekort. Dat is dus slecht voor de jongere generatie. Nou, dan zou je dat dus goed willen maken de komende jaren. Dat gaan we dus niet goed maken.
Ja, nee, dit is heel pijnlijk. Want ik zou daarom willen toevoegen dat wat zo pijnlijk ook is, is dat jongeren moeten nog een heel groot deel van hun pensioen opbouwen.
Ja.
He, dus op het moment, laat ik het zo anders beginnen. Als het AWP 100% van het renterisico had afgedekt, dan hadden we in ieder geval de pijn van de dalende rente hadden we niet gehad, maar alleen niet gehad voor het deel van de pensioenen wat al opgebouwd is.
Ja.
Voor het deel van de pensioenen wat nog opgebouwd moet worden, heb je gewoon die volledige pijn. Iemand die nu voor een euro pensioen koopt, die krijgt daar gewoon heel veel minder pensioen voor dan iemand die 20 jaar geleden voor een euro pensioen inkocht.
Ja.
Dus met name jongeren die nog heel veel pensioen moeten opbouwen, voelen de grootste pijn van die daling in de rentes en de verwachte rendementen. Nou, daar komt dus bij dat inderdaad de beleidsmakers en de vakbonden proberen ook nog eens een groot deel van het verlies van bijvoorbeeld de huidige crisis door te schuiven naar die jongeren. Dus eigenlijk hebben ze dan twee keer pijn. En ik zou willen zeggen, ze hebben drie keer pijn. Want ook natuurlijk gevolgen voor werkloosheid en dergelijke komen met name bij jongere werknemers terecht. Dus als vakbonden, die gebruiken vaak als ze het over pensioen hebben het woord solidariteit. Als ze dat echt zouden menen, dan zouden ze niet zich gedragen zoals ze nu doen. Want dan zouden ze zeggen, oh ja, we zien dat jongeren echt op alle mogelijke manieren hierdoor geraakt worden. Wij zijn als oudere werknemers of als net gepensioneerden solidair. En dus gaan we juist korten op die pensioenen. Want we zien dat juist de grote klappen allemaal bij jonge werknemers terechtkomen eigenlijk.
Exact. En wat ik zo angstaanjagend vind, Ilja, is dat als je met vakbondsmensen hierover praat, die omarmen allemaal dat nieuwe stelsel en die denken dat dat een soort reddingsboei is die ertoe kan leiden dat niemand, dat ze niet hoeven te korten.
Ja.
Terwijl, eerst hebben we dus niet gekort, terwijl we wel hadden moeten korten.
Ja.
En nu zeggen ze, ja, maar weet je, als de pensioengarantie gaat er nu uit, hè, en dan hoeven we dat dode geld niet meer op de plank laten liggen. En dat is dan voldoende voor de pijn uit het verleden. Maar niemand heeft me die berekening nog laten zien. Want we hadden hartstikke moeten korten in het verleden.
Ja, nee, dat klopt. Maar er is bij pensioenen altijd een trucje mogelijk. Namelijk dat je in de tijd kan schuiven met geld. Dus je, zeg maar, laat ik het zo zeggen, stel jij dat jij als individu een potje geld hebt voor je pensioen en daar haal je een uitkering uit elke maand. Stel dat dat potje door de crisis gehalveerd is in waarde, dan kan je natuurlijk nog steeds komend jaar meer geld uit het potje halen dan je afgelopen jaar gedaan hebt. En als je dan maar tegen jezelf zegt, kijk, ondanks de crisis is mijn pensioen gestegen, ja, dan is dat op zich waar. Maar je pot is wel zodanig ingericht dat iedereen wel denkt, mensen weten, oh ja, maar de komende tijd zal je pensioen hard moeten gaan dalen.
Exact.
En dat doen natuurlijk die bonden. En het vervelende wat daar gebeurt is natuurlijk is dat als we nu meer zouden uitkeren, dan wordt er in de toekomst dus minder uitgekeerd. Maar dat is dan een andere groep mensen. Als jij dat nou in je eentje deed, dan hield je alleen jezelf voor de gek. Maar nu, nu verschuif je de pijn ook van het ene cohort, leeftijdscohort, naar het andere leeftijdscohort. En dat maakt het natuurlijk extra pijnlijk.
Ja, dat maakt het extra pijnlijk. Oké, dat nieuwe stelsel, hè, waarbij dus die pensioengarantie wegvalt. Hè. Vind je dat een stap in de goede richting?
Ja, dus het is altijd belangrijk om hierbij meteen in het begin te zeggen, die garantie bestaat al niet meer.
Nee.
Dus het is niet zozeer dat nu de garantie wegvalt, want die is al lang weg.
Ja.
Maar wat is dus de stap die lijkt gemaakt te gaan worden? Hè? We hebben alleen nog maar gelekte berichten kunnen zien en een interview met directeur Elsinger van de FNV. Maar op basis van lijkt het dat we van het systeem waarin we de schijn van een garantie hebben behouden. Tot nu toe hadden we alleen nog de schijn van een garantie, dat we ook de schijn van de garantie gaan loslaten.
Ja.
En dat is een hele belangrijke stap. En dat zou een hele positieve stap zijn. Ja, want als je het heel kort schetst, dan was het eigenlijk vroeger natuurlijk zo dat we hadden het idee dat pensioen, dat is een gegarandeerde uitkering. En mocht er nou een keer een tekort zijn, dan schiet de werkgever bij.
Ja.
Nou, op een gegeven moment werd ons wel duidelijk van, oh, maar wacht eens even, als zoveel mensen over zoveel jaren pensioen hebben opgehaald, dan is dat zo'n grote verplichting, dat kunnen werkgevers gewoon bij lange na nooit garanderen.
Ja.
Dus we werden gewoon gedwongen. Zelfs vakbonden moesten zeg maar erkennen. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want als die werkgevers moeten bijstaan, dan gaan er gewoon bedrijven failliet. Gezonde bedrijven failliet. Dan verliezen we banen, et cetera. Dat is gewoon niet logisch. Dus we hebben al een jaar of 10, 20. Nou, wat is het nu? Ik denk misschien al 20 of meer jaar onderkennen we van dus die werkgever staat niet meer garant. Maar er is toen eigenlijk vergeten om te zeggen, oh, maar als er geen garantie meer is, niemand meer die garantie kan geven, dan kunnen we mensen eigenlijk niet een uitkering toezeggen. Want dat is dan eigenlijk een beetje de mensen voor de gek houden.
Ja.
Maar dat, op de een of andere manier hebben we al meer dan 20 jaar moeite om de stap te maken dat we zeggen, oh ja, dat kan eigenlijk niet. Dus we moeten naar een systeem toe waarin we mensen geen toezeggingen doen.
Ja.
Nou ja, met name FNV is daar falik aan tegen geweest altijd. En het lijkt er nu dus op dat FNV akkoord gaat met een stap naar een systeem waarin dus geen toezegging meer wordt gedaan, maar waarin mensen een aandeel in de collectieve pensioenpot opbouwen.
Ja.
Nou, dat is nou het grote voordeel daarvan, is dat je dan ziet wat jouw aandeel in de pot is. En dat dus niet meer door bijvoorbeeld niet tekorten, een tekort van ouderen kan worden doorgeschoven naar jongeren.
Exact.
Want op het moment dat ouderen, stel er is een tegenvaller, er zit minder geld in de pot. Als ouderen dan toch het oude pensioenniveau blijven houden, dan loopt hun eigen aandeel in de pot gewoon terug.
Ja. Maar het probleem is natuurlijk, er komt een transitiefase, want er moet altijd natuurlijk weer pijn. En dat is zo, dat gebeurt in achterkamers, althans daar ben ik dan bang voor. En dan kan je,
zeker in achterkamers.
Ja, en dan kan je dus de pijn van het verleden, de pijn is dat we geen kostendekkende premie hebben gehad. Ja. Dat we gewoon jongeren hebben belazerd. En dat kunnen we dan nog eens eventjes door gaan doen. Hè? Daar ben ik bang voor.
Ja, dus gewoon heel simpel zegt, AWP heeft misschien een dekkingsgraad van 80%. Dat betekent dat als je de rechten die mensen hebben opgebouwd zou willen omzetten naar dat nieuwe systeem, dan heb je maar voor 80% van de waarde van die rechten dekking.
Ja.
En dan is dus de vraag, wie gaat dan 20% minder krijgen?
Ja.
Naar wie gaan we die 20% toeschuiven? Nou, en daar zit natuurlijk inderdaad een belangrijk punt waarover onderhandeld wordt. En het vervelende is dat natuurlijk dat die onderhandelingen inderdaad, zoals je zegt, in een achterkamer gebeurt. En dat de partijen die er aan tafel zitten niet per se een representatieve club is.
Het is wel zo dat de CBP gaat dat allemaal doorrekenen, de intergenerationele effecten.
Ja, CBP gaat, klopt. Nee, dus dat is een belangrijk. De onderhandelende partijen, ik zei, die zijn niet representatief, maar gelukkig zijn er wel onafhankelijke partijen betrokken. Dus dat is onder andere het CPB en ook de Nederlandse Bank. Dus daar heb ik wel veel vertrouwen in, dat die zo eerlijk mogelijk inzicht zullen geven in wat er nou uiteindelijk uitkomt. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat uiteindelijk het is ingewikkeld en je kan in dat soort berekeningen aan allerlei knopjes draaien waardoor het er misschien beter uitziet dan het werkelijk is. Dus het is zaak dat gewoon wij bijvoorbeeld daar heel kritisch naar kijken.
Zeker.
Als er een akkoord uitkomt.
Maar de ellende, Ilja, is het gaat natuurlijk om ongelooflijk complexe berekeningen. Van dat argument van dat dode geld hoeft niet meer, is dat dan voldoende?
Is dat dode dan geld hoeft niet meer? Wat is dat voor het?
Ja, dan weet je, we hebben dus minder grote buffers.
Ja, dat is allemaal retoriek. Dat dode buffers bestaan niet.
Nee.
Dat hoor je, dit soort dingen hoor je wel eens. Maar kijk, als je een buffer hebt, dan is die buffer gewoon belegd. En een belegging die maakt rendement.
Ja.
Dus dat is niet, kijk, als het ABP nou zijn vermogen zou begraven in de oude mijnen in Limburg, dan zou ik zeggen dat is een dode buffer. maar dat geld wordt gewoon belegd en die beleggingen die leveren hopelijk wat op. Kan ook tegenvallen, je kan ook een verlies maken, maar een buffer is niet dood geld.
Dat lijkt me ook, ja. Dat lijkt me ook. Oké, nou, en dan gaan we nog even naar de governance toe. Hè, van, we hebben dus nu een systeem waar in de pensioenkamer worden belangrijke beslissingen genomen. Daar zitten de sociale partners in. In het ABP-bestuur kom je die sociale partners weer tegen. En in het verantwoordingsorgaan kom je ook weer sociale partners tegen. En die moeten dan elkaar controleren. Ja. Ja. Dat is nou, als je nou nu een nieuw systeem zou bedenken, dan zou dit systeem misschien niet de eerste.
Ja, nee, dit is natuurlijk. We hadden eerder de vraag: hoe kan het nou erin vredesnaam dat het ABP 20 jaar lang dat renterisico niet afdekt? Dat heeft deels natuurlijk hiermee te maken. Is dat dezelfde club zit in al die organen. En dus eigenlijk is het de checks and balances, zoals we dat zo mooi noemen, die zijn helemaal niet goed ingericht bij zo'n fonds als het ABP. Dat is gewoon een kleine club topmensen van de vakbond en de werkgever die veel te veel invloed heeft. En wat je zou willen eigenlijk is dat zo'n gigantisch fonds als de ABP, dat is gewoon een waanzinnige grote financiële instelling. Die moet geleid worden door professionele bestuurders.
Ja.
Professionele bestuurders ook eigenlijk wat mij betreft onafhankelijk zijn van alle belangenclubjes. Die moeten niet vertegenwoordiger van de FNV zijn of zo. En ook als vakbond zou ik zeggen, moet je niet zelf. Die zit nu dus in het ABP-bestuur, de vakbond. Maar dat moet de vakbond eigenlijk helemaal niet willen. De vakbond moet willen, daar moeten de beste professionele bestuurders zitten die we kunnen vinden. En wij als vakbond gaan op een afstandje toezicht houden. En als wij vinden dat het niet goed gaat, gaan we ook ingrijpen. Of in ieder geval aankaarten dat het niet goed gaat. Nu zit de vicevoorzitter van de FNV, is ook de vicevoorzitter van het ABP. Ja, daarmee is de vakbond dus, die gaat nooit zeggen van dat bestuur doet zijn werk niet goed.
Exact.
Want het is gewoon, dat zou mevrouw José Meijer zijn. Die moet dan even een petje verwissen. Die zegt dan, ja, mevrouw José Meijer van het ABP-bestuur, die heeft een fout gemaakt. Nee, dat gaat ze natuurlijk niet zeggen van zichzelf.
Ja.
Dus daar zit gewoon een probleem. En het op zich zou het nieuwe stelsel ook een opening kunnen zijn om dit
te veranderen.
Om dit te veranderen, ja. Maar ik moet ook wel weer zeggen, kijk, als we dat nu heel hard gaan zeggen, dan gaat misschien FNV juist wel weer extra hard op de rem staan. Hè? Ja. Die zien dat juist. Ik denk dat die zien het ook als risico. Zeg maar, nu is het zo, omdat die pot collectief is. En omdat er dus steeds besluiten over kortingen en zo genomen moeten worden. Dat zijn heel politieke besluiten. Dat is eigenlijk hun rechtvaardiging, dat zij in dat bestuur willen zitten. Op het moment dat dat bestuur eigenlijk vooral gewoon een professionele beleggingsclub is, die niet echt politieke besluiten moet nemen, maar alleen maar zich druk hoeft te maken, is het beleggingsbeleid op orde, is het risicomanagement op orde. Ja, dan zou je daar ook helemaal geen vakbond in hoeven hebben.
Ja.
Ja, en ik heb toch de indruk dat die vakbondsbestuurders, dat zijn mensen die, die vinden het niet erg om een beetje macht te hebben.
Ja.
En daar doen ze niet graag afstand van.
Zeker, zeker. Oké, we hebben op de Twitter ook nog een vraag gekregen van Edwin Visser. Mensen kunnen dus vragen stellen via de Twitter, via de LVOP Twitter of mijn eigen Twitter account of dat van Michael Visser of via het e-mailadres van de LVOP op de website. Hè. Edwin Visser vraagt, door verdere daling van de dekkingsgraad wordt juist een behoudend beleggen voorgeschreven. Lees minder aandelen. Betekent dit dat het pensioenfonds na de V-shape op aandelenmarkt nog niet, of nagenoeg niet, terug zijn op het oude niveau? Een hele technische vraag.
Ja, het is interessant, misschien een beetje duiden wat er staat. Ik denk dat Edwin die schrijft eigenlijk dat als de dekkingsgraad daalt van een pensioenfonds, dat een pensioenfonds dan voorzichtiger moet gaan beleggen.
Ja.
En dan vervolgens vraagt hij zich dus af, betekent het niet dat als er nou een V-shaped recessie, als we in een V-shaped recessie zitten, en dat is eigenlijk een optimistische kijk op de recessie. Ja, hè?
Niemand gelooft.
Zoals COVID. Ik heb ook zo mijn twijfels of COVID een V-shaped recessie is. Want dat zou betekenen, we hebben even een snelle dip en we gaan ook weer snel omhoog.
Ja.
Waarom we dat V-shaped noemen. Maar mocht dat dan zo zijn, is dat dan niet eigenlijk slecht dat pensioenfondsen waarvan de dekking staat, dat ze dan minder risico gaan nemen? Want dan heb je wel, zeg maar, het verlies, maar dan heb je bij de het herstel pak je niet alle winst mee, omdat je je aandelenportefeuille hebt afgebouwd.
Ja.
Dat zijn de beelden van de sets. En ik denk, zijn vraag, het antwoord is eigenlijk ja. Het is inderdaad niet, als pensioenfonds als lange termijn belegger, zou het niet verstandig zijn om bij zo'n recessie juist aandelen te verkopen. Voor een pensioenbelegger, voor een lange termijn belegger, is het verstandiger om tijdens een crisis gewoon op zijn minst stil te blijven zitten. Maar eventueel ook zelfs bij te kopen.
Ja.
Ik denk zelfs dat het ABP dat ook doet, vermoed ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Veel pensioenfondsen kopen juist bij.
Ja.
Dus ik weet niet. Ik denk, ik moet een beetje invullen. Maar ik denk dat Edwin denkt aan het feit. Er zijn wel regels op dit moment voor pensioenfondsen. Dat ze niet, als de dekkingsgraad beneden de minimumgrens zakt. Dan mogen pensioenfondsen niet extra risico nemen. Dus ik denk dat hij daaraan denkt.
Ja.
En dat is op zich zo. Dus ze kunnen niet. Misschien kunnen sommige pensioenen die juist nu de huidige situatie als een kans zien om aandelen bij te kopen, kunnen misschien niet zoveel bijkopen als ze zouden willen. Maar dat. Ik heb er ook niet zo'n hele. Kijk, dat is toch gewoon een afweging. Juist typisch een afdeling die het bestuur en de beleggingscommissie van een pensioenfonds moet maken.
Ja.
Wat ik er misschien wel voor kan zeggen, is juist zo'n regel. Hè, die zegt als je dekkingsgraad onder een bepaald niveau zakt, mag je geen extra risico gaan nemen als pensioenfonds. Mm. Het mooie aan het nieuwe systeem zou zijn dat die regel daar enigszins overbodig is.
Ja.
Want die regel, dat is eigenlijk een erfenis uit de tijd dat we dus beloftes deden. En dan is het logisch dat de toezichthouder zegt, die zegt, nou jongens, jullie hebben een belofte gedaan. Die moet je nakomen. En dat betekent dus dat als je geen vet meer op de bot hebt, dan mag je niet te veel risico nemen. Want dan is de kans gewoon veel te groot dat je die belofte helemaal niet meer kan nakomen.
Ja.
Maar in het nieuwe systeem zit die belofte niet. En heb je dus ook als pensioenfonds wat meer vrijheid om bijvoorbeeld in zo'n crisis te zeggen, hey, dit is misschien wel juist een kans om even wat meer risico te nemen. Want koersen zijn wel erg ver gedaald. De markten zijn misschien wat overdreven in hun reactie. En dat is voor ons een kans om juist nu even wat aandelen aan te kopen.
Ja. Nou, dan is ook nog een hele technische vraag van Roland van Galen. Die is vast werkzaam in deze sector.
Ja, Roland is een. Hij was, ik denk, hij is inmiddels gepensioneerd, denk ik. Maar dat is een echte fijn proever, zou ik zeggen.
Ja. Nou, die vraagt om een definitie van het renterisico bij het pensioenfonds. Ja. Ik denk dat ik.
Ik denk dat we dat onze luisteraars.
Niet aan moeten doen.
De luisteraars die dat interessant vinden, die kunnen dat volgen op Twitter. Ik spreek regelmatig met Roland op Twitter en die kunnen die interactie daar terugvinden. Het zijn interessante vragen, maar wel echt voor de kenners, denk ik.
Ja, zeker, zeker. Nou, Ilja, we zijn aan het einde gekomen van podcast 16, hè, over renteaftrekking. Ik dank je hartelijk voor je bijdrage.
Ja, graag gedaan.
Ik begrijp het nu veel beter en ik hoop ook de luisteraars. De volgende podcast, dat is het nummer 17. Ja, we maken ze hier als warme broodjes gaan ze over de toonbank. Die zal een gesprek zijn met econoom Roel Meelkop van Tilburg University over de keuzemogelijkheden in pensioen nu en straks. Hè. De minister heeft aangekondigd dat je 10% ineens kan opnemen of tijdelijk minder kan inleggen. Dat heet dus eigenlijk een premievakantie. Hè? Maar is dat wel verstandig? Zo'n beslissing heeft natuurlijk hele grote gevolgen. Dus daar gaan we over praten met Roel Meelkop. Mocht u daar vragen over willen stellen, dan kan dat dus altijd naar apenstaartje LVOP of mijn eigen Twitter-account apenstaartje AJ Boekenstein, of naar ons e-mail op de LVOP-website. En dan zullen we ook tijdens deze podcast die vragen stellen aan Roel Meelkop. Ilja, nogmaals bedankt.
Ja, dank u.
En wij spreken elkaar vast nog een keer voor een andere podcast.
Ik vrees het wel. Ja. Dit onderwerp is nog niet weg, hè?
Nee, dat denk ik ook. Hey, tot ziens. Tot ziens.
Tot ziens. Hoi.